Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
En aan de buitenwereld laat je het lijken alsof je precies weet wat je doet. Maar eigenlijk heb je geen idee.
Nee.
Geen idee. 2 dagen later zaten we bij Talpa op kantoor. Die hadden ze uitgenodigd. Ze wisten niet eens precies waarom. Maar ze zeiden, we moeten met hun praten.
Ja, precies. En toen heb je inderdaad dat bewijs van Gerard Joling begon te vloggen. En iedereen die al jaren op televisie te zien waren, die had het idee dat ze de boot misten.
Ja, wij vonden het altijd lachwekkend. Ik kan het er gewoon niet bij hebben. Ik heb daarvoor geen plek meer in mijn hoofd.
Dus je kunt wel heel erg denken en voelen dat je het allemaal prettig vindt. Maar dat betekent dus niet dat je inderdaad lichamelijk of geestelijk misschien al een paar stukjes achterloopt.
Ja, dat was zeker het geval toen. Mijn vriendin heeft vaak genoeg gezegd dat ik rustig aan moet doen. Maar ik ben gewoon zo eigenwijs als de tering. Dus dat doe ik niet. Als ik ga reageren op Temptation Island met 700.000 views. Ja, dan weet ik dat 700.000 mensen hebben dat gekeken. Die hebben ervan genoten. Het doet mij niks meer.
Nee.
Het doet mij helemaal geen reet.
Welkom bij Even Relativeren, de podcast met Kelvin.
Hallo.
Hallo. Welkom, jongen. Bedankt dat je de tijd hebt genomen om hier met mij aan de lange tafel te zitten.
Ja, het is een eer.
Ja.
Zeker.
Vind je dat echt?
Nee, valt mij.
Toen ik je vroeg, dacht ik wel van, hij heeft hier eigenlijk helemaal geen zin in.
Jawel, jawel.
Ja?
Ja, kijk, ik praat graag.
Maar niet over jezelf?
Nee, het liefst nooit.
Nee?
Ja, jawel, jawel. Jawel. Nee, maar ik trap mezelf daar wel eens op, dat ik soms wel iets te vaak weer dan over mezelf begin.
Gewoon in je eigen video's? Of
ja, in mijn eigen auto, als ik alleen ben, dat ik over mezelf praat. Tegen mezelf.
Zonder camera?
Ja.
Praat jij echt veel in jezelf?
Nee. Dat valt wel mee.
Nee?
1 keer per dag, 2 keer per dag. Nee, ik heb het wel veel gedaan. Vroeger.
Tegen jezelf praten?
Ja, echt. Op de fiets moest ik heel lang fietsen naar school van mijn ouders boerderij. Ja, en dan verveelde ik me de pleuris. Ging ik in mezelf praten.
Hoe lang moest jij fietsen? Want voor de mensen die je niet kennen, je bent YouTuber, afkomstig uit Groningen. We kunnen wel zeggen, een van de grootste YouTubers. Een van de eerste ook in Nederland.
Ja.
Ik weet nog dat ik een aflevering zat te kijken van, ik denk RTL Late Night. Ik denk met Humberto Tan nog.
Ja.
En toen waren jullie, jij en Peter kwamen daar namens de Cinemates vertellen over jullie succes. En toen begon het net op te komen. Toen dacht ik van, holy shit, je kan met YouTube echt gewoon een soort, ja, er wordt er gewoon een nieuwe branche gecreëerd.
Ja.
En jij stond aan het begin daarvan.
Ja, dat was 8 jaar geleden of zo. 7 jaar geleden.
Ja. En op school was je daar al, zeg maar, bezig met dingen filmen? Of hoe is die passie voor filmen ontstaan dan? Want je was heel jong.
Ja ik was mega jong. Het is gewoon ontstaan omdat ik op een boerderij ben opgegroeid met allemaal koeien. En daar moet je vaak meehelpen. Maar ja, dan stond ik in die melkput. Zo heet het, melkput. Dus de plek waar je dan die zuignappen zo.
Klinkt heel goor.
Ja.
De melkput.
Ja, lekker toch.
Van boering geven.
Nee, ja, daar stond ik dan. En dan moet je, ja, mijn pa vindt het niet leuk als ik het zo noem. Maar daar moet je dus een uur of twee wel gewoon de hele tijd een beetje hetzelfde werk doen.
En maar wachten. Dat gaat toch tegenwoordig is dat helemaal geautomatiseerd,
ja, ja, ja,
toch?
Ja, dat is wel. Het verschilt weer per boerderij.
Maar die koeien gaan op een soort loopband en dan komen ze langs die melkdingen, toch?
Ja, je hebt verschillende soorten.
Okay.
Kijk, je hebt wat nu, wat mijn pa nu heeft, is dat je gewoon een soort hok hebt. En dan gaat de koe daarin en dan gaat die dicht. En dan herkent die robot welke koe het is. Dan komt zo'n laser zo in. En dan komt die arm eronder en dan zet hij het eraan. En dan 6 minuten later is die koe klaar. Dan gaat hij eruit en dan gaat er weer een nieuwe in. Een soort pashokje, maar dan voor een koe die gemolken wordt. Ja, dus dat is nu allemaal anders. Maar toen ik opgroeide, dan moest je 2 uur lang in die melkput staan. En dan moest je gewoon die dingen erop zetten. En tijdens die handelingen, ja, mijn hele brein dwaalde gewoon steeds af. Naar ideeën en dingen. En iets wat ik dan gezien had op YouTube of online. En dan dacht ik, ah, misschien kan ik ook wel iets maken. Dus ik zat met mijn eigen hoofd altijd al in de creatieve hoek.
Maar hoe oud was je toen?
10 of zo.
10. Wel grappig. Dus vanaf jouw 10 heeft je vader al gezegd, Kelvin, niet op je kamer hangen. Gewoon hoppa, dat weiland op de melkpot in.
Daarvoor al, joh. Daarvoor al, maat. Je bent vanaf het moment dat je kan lopen.
Ja?
Ja, dan is het al. Ja, kom maar mee. Ja, dan ga je mee. Dan doe je het. Maar dan is het ook leuk.
Je vond het ook leuk? Je vond het geen verplichting?
Nou, vanaf een bepaalde leeftijd dacht ik wel, joh, ik vind het niet meer zo nice.
Nee.
Nee, dat was bij mij zo. Maar er zijn ook heel veel van die boerenzonen die dan op een bepaalde leeftijd denken, oh, ik vind het juist chill, en die nemen dan de boerderij over.
Maar wel grappig, dus terwijl je in die melkput stond, heb je eigenlijk wel je geest de ruimte gegeven om allemaal creatieve ideeën te bedenken. Denk je dat je in die melkput op het idee ben gekomen om YouTube te gaan maken, dat elkaar nog heeft versterkt?
Ja, weet ik zeker.
Ja?
En die fietstochten waarin ik niks kon doen en me in mezelf ging praten. Ik had allemaal ruimte om na te... Ik had ook weinig afleiding.
Mm-hmm.
Voor mijn creatieve brein, zeg maar. Dus ik had heel veel tijd en ruimte om na te denken. Ja, en op een gegeven moment, ik had heel veel ruimte om me te laten inspireren. En toen keek ik een keer Master Movies of zo, dat ken jij misschien ook nog.
Tuurlijk,
wel.
Ja.
Ja, dat waren gewoon eigenlijk de voorlopers van wat we nu kennen als
van Lucky TV en dat.
Ja, ja, ja. En dat keek ik dan. Ik vond het hilarisch. En mijn broers ook. En op school was dan ook een ding. Toen dacht ik, hé, man, dit is wel vet. Volgens mij kan ik dit ook gewoon. En toen ben ik een beetje mee begonnen. En Jackass en zo, en dat soort van dakjes afspringen en dat soort bullshit.
Maar je woont in Groningen, je groeit dan op het boerenland. Je vader is boer. Je moeder dan ook boerin? Nee. Of nee? Wat doet je moeder?
Ken je de Wallen?
Ja?
Nee. zij werkte...
Oh, is zij dat?
Ja, ja.
Ik denk al, waar komt dat de blonde schaam maar vandaan?
Mam, het spijt me. Zij is orthopedagoog.
Okay.
Dat is een soort, ja, ik zal het niet helemaal goed zeggen, maar een soort kinderpsycholoog op scholen. Dus als iemand moeilijk kan leren of iemand heeft problemen thuis, dan is mijn moeder degene waar tegen ze gaan praten.
Je had de handen vol aan jou?
Nou, ja, aan mij niet. Ik heb weinig rebelse dingen gedaan.
Maar je hebt wel eigenlijk, terwijl je daar opgroeide, misschien altijd al het idee gehad van, ik heb zoveel creatieve ideeën, ik moet hier weg. Of voelde je wel heel erg thuis in Groningen?
Ja, ik vond het juist chill, want ik had alle ruimte van de wereld. Dus het was een beetje contrasterend. Aan de ene kant had ik alle ruimte, dus ik kon alles doen. Ik kon de camera overal neer. Ik werd nooit gestoord door iemand. Maar aan de andere kant was ik ook weer beperkt. Want als ik iets met meer dan 3 mensen wilde filmen, dan werd het dan moeilijk. Want ik heb 2 broers. En dan was het wel, zeg maar.
De buurman woont 20 kilometer verderop.
Ja, precies. Dus dat was dan weer heel lastig. Dus het had een soort voordeel en een soort van nadeel. En toen ik 17 was, dacht ik, jongens, ik vind het allemaal mooi. Ik ga naar Amsterdam. Ik zie wel hoe het loopt.
Ja, je bent uiteindelijk geïnspireerd door dingetjes die je online zag. Die wereld was er nog niet echt. Ik zei net al, je was een van de eerste. En vanuit het buitenland waren er ook nog niet zoveel voorbeelden. Nee. Er waren wel wat mensen die ermee begonnen. En YouTube werd gebruikt als een platform van creatieve mensen. Maar het was wel nog een soort ontdekkingsreis. Wat is het startpunt geweest van je YouTube-carrière?
Zo, wat een prachtige vraag. Hoe bedoel je YouTube carrière?
Nou ja, je eerste video geweest waarvan je dacht, Oké, ik kan mijn creativiteit hierin kwijt en ik wil hier iets mee?
Dat was eigenlijk gewoon de allereerste keer dat ik een filmpje maakte.
Ja.
En dat was nog niet eens op YouTube. Toen bestond YouTube volgens mij nog niet eens. Dat was gewoon de eerste keer dat ik met een webcam bij een mattie van mij ging chillen en die had een webcam en die had Windows Movie Maker en we gingen iets maken. En toen merkte ik al, toen ik met Windows Movie Maker bezig was, dat die mattie van mij, die dwaalde af. Die ging op zijn Nintendo spelen of zo. Maar ik voelde niet de neiging om dat ook te gaan doen. Ik was helemaal geobsedeerd daardoor. En die mattie van mij was op een gegeven moment zo van, joh, laten we wat anders gaan doen. Ik zo, nee man, we moeten dit afmaken.
Wat was dat dan? Wat
ja, het was een het was echt een rampzalig filmpje. Het was een soort parodie op Peter R. de Vries. Echt serieus. Webcam. En dat we zo'n maillot over ons hoofd trokken. En dan een soort robbery gingen naspelen of zo. In de gang van hem, van zijn huis. En ik weet niet wat het was. Ik wilde eigenlijk gewoon, wat ik zag bij Master Movies en bij Jackass. En Jackass vond ik een mooi voorbeeld, want dat waren ook eigenlijk gewoon maar gasten die het zelf deden. Ja. Geen grote camera ploegen en allemaal, later wel, maar in het begin niet. En dat voelde zo toegankelijk, dat ik dacht, hé, dat moet ik ook gewoon kunnen. Dus ik zag iets, dacht ik, hé, het is een beetje alsof je profvoetballer wil worden. Je ziet Ronaldo voetballen, je denkt, oh joh, misschien kan ik dat ook wel zijn. Dan ga je het veld op, ga je het proberen. Lukt voor geen meter, maar je bent wel gewoon verkocht. En dat had ik daarmee. Denk
je, op dat moment wist je van, ik wil iets met video. Ik wil editen, spelen, creatief zijn. Maar je vader wilde misschien dat je in de melkput bleef staan.
Ik moest gewoon in de melkput blijven staan.
Wat was het eerste moment dat je tegen je ouders zei van, hey, misschien word ik geen boer. Misschien ga ik iets heel anders doen.
Nou, dat was nooit bij ons iets wat we veel bespraken. Het was nooit een soort gespreksonderwerp van, oké, jongens, het is weer de eerste van de maand. We gaan het er even over hebben. Wie van jullie wordt boer? En zo ging het niet. Want mijn pa wilde nooit ons soort van die druk laten ervaren van dat we dat dan moeten doen of zo. Maar stiekem wist je, oké, hij zou het wel echt nice vinden.
Hij zou het leuk vinden, ja.
Want hij is een heel bedrijf aan het opbouwen en boeren willen dat doorgeven. En als niemand, dan krijg je 3 zoons, 3 kerels. Ja, en als dan niemand, dat is natuurlijk wel een beetje. Ja, ik denk dat je als boer een andere verwachting hebt als je 3 kerels krijgt.
Ja, maar zeker ook omdat jij en waarschijnlijk dan je broers ook op jonge leeftijd al aan het helpen waren.
Ja. Ja, dus we waren helemaal ingerold. En nou moet ik eerlijk toegeven, ik was van de 3 jongens degene die het minst goed was in dat boeren.
In het melken.
Ja, echt serieus. En trekkerijen en zo. Kijk, nu doe ik altijd een beetje stoer dat ik dat kan. Maar ja, ik heb gewoon gefaald wel met trekkers en zo.
Ja?
Laten afslaan dat iets kapot ging, dat het mijn schuld was. En dan, dat mijn pa op een gegeven moment volgens mij ook wel dacht, oké, deze gast, volgens mij, ik denk niet dat dit hem gaat worden. Dus ik denk dat hij het wel een beetje aanvoelde komen. En ik denk ook niet dat ik de geschikte kandidaat was geweest.
Maar als het voor jou al een nieuwe wereld was, dat hele video gebeuren, en voor jouw generatie, zeg maar, jouw leeftijdsgenoten, dan moet het voor je ouders helemaal een wereld geweest zijn waarvan ze denken, wat is dit dan? En ja, wat kun je daar dan mee?
Snap er geen reden.
Hoe hebben ze dat ervaren dan? Want jij stort je daar helemaal in en ja. Op een gegeven moment kreeg je een bereik. Hoe hebben je ouders daarnaar gekeken?
Nou, die snapten er geen reet van.
Nee.
En dat is logisch. Want er zijn nu volwassenen die het nog niet eens snappen. En we zijn 10 jaar verder inmiddels.
Mm-hmm.
Dus in die tijd, ja, het voordeel wat ik had is dat mijn moeder op school werkte. Die omringde zich met tieners. Dus die merkte op een gegeven moment wel een beetje wat er gebeurde met telefoons en filmpjes en dat soort dingen. Mijn pa, die zag op een gegeven moment dat ik een keer €200 ergens kon verdienen. En toen dacht hij, oh, dit is misschien wel ergens boeiend. Want boeren
zijn ook
ondernemers.
Want dat was je eerste campagne of zo.
Ja, voor een of andere vrij soa-vrij condoomachtige situatie. Ja, echt.
Heb je weer gelogen?
Ja, dus dat
wordt niet zoals mij. Blijf soa-vrij.
Nou, toen zijn we echt letterlijk met een groep van 15 YouTubers naar Utrecht gegaan.
Ja.
Om daar condoomgebruik te promoten. Het is echt bizar.
Ja.
Gewoon iedereen. Oh, we kunnen €200 pakken. Ah, we gaan allemaal daar naartoe.
Ja, dat is nog steeds veel geld, maar dat was toen op het moment dat je nog heel erg jong bent en je eigenlijk iets doet wat als een soort grap begint.
Ja.
En je kan er ineens geld mee verdienen en dan denk je, holy shit.
Ja, ik was 15 en ik kom gewoon tegen mijn klasgenoten zeggen, jongens, morgen kom ik niet op school. Ik ga even €200 ophalen in Utrecht. Ja. Nou, dan was het mannetje, weet je wel.
Tuurlijk, ja.
Maar
zelfs dus nog nooit een condoom gezien of gebruikt.
Nee, echt zo.
Dus, je had hem ook over je hoofd getrokken. Je stond niet recht op het plein.
Ja, ik had geen idee wat ik eigenlijk aan het verkopen was. Maar ik heb weer een factuurtje kunnen sturen. Nee, maar dat was het eerste moment dat mijn pa volgens mij dacht, ah, misschien is dit wel interessant. Dus ze hebben me wel altijd vrijgelaten. En op het moment wat je net zei van Humberto Tan, RTL Late Night op tv, wat heel veel mensen toen gezien hebben. Mm-hmm. Dat was het moment waarop ineens mijn ouders en mijn familie wel overtuigd waren van oké, misschien is dit wel iets.
Ja.
En dat vond ik altijd een beetje raar. Zo van, oké, je hebt dus Humberto Tan nodig om het te bevestigen.
Ja.
Maar blijkbaar had ik dat even nodig.
En hoe was de reactie toen op dat moment? Want je bent ineens een soort, onder de jeugd was je al bekend. Maar dan zit je ook aan zo'n talkshow tafel. En dan word je ineens mainstream. En dan zijn er misschien ook wel collega's van je moeder op werk die ineens roepen, hey, ik zag je zoon bij Humberto Tan zitten. En dan wordt het echt. Dan wordt het tastbaar.
Ja. Ja, dan wordt het een dingetje. Ja, ik vond het eigenlijk alleen maar nice. Want ik voelde de hele tijd al de drang. Ik was net een jaar of half jaar daarvoor naar Amsterdam gegaan. Dus ik voelde de drang om me te bewijzen, weet je wel.
Mm-hmm.
Dus ik vond het alleen maar top. Dat je in groeps WhatsApps met familie en zo. De mensen het er ineens over hadden. Toen dacht ik, kijk, nu zien ze eindelijk wat ik al de hele tijd een beetje soort van raar in mijn hoofd heb. Wat het misschien wel kan worden. Dus ik vond het eigenlijk alleen maar chill, dat moment.
En die drang om je te bewijzen was vooral richting je ouders?
Ja, zeker.
Ja?
En ook wel anderen, maar vooral naar mijn ouders. Want ja, ik ben de jongste, dus heb je sowieso al een bewijsdrang. Ik heb 2 oudere broers, zijn groter, sterker, beter in voetbal. Ik kon alles beter. Dus dan heb je al een bewijsdrang. En ik ging even op mijn 17e natuurlijk, vloog ik als eerste het nest uit. En ging ik naar Amsterdam met mijn domme hoofd. En
17 is ook echt jong.
Ja, dus ik voelde meteen al zoiets van... Oké, ik moet het wel echt gaan waarmaken nou. Want anders is het gewoon echt bullshit.
Wat zei je? Hoe stond je met je koffertje in op de boerderij? Zei je, Mapa, wat zei je dat je ging doen? Hoe heb je ze overtuigd van het feit dat een goed plan was... dat jij op je 17e vanuit Groningen naar Amsterdam verhuisde?
Nou, ik heb het voordeel gehad dat ik... dus jong van de middelbare school afkwam. Ik had mijn ateneumdiploma ook gehaald.
Ja.
Dus mijn pa had eigenlijk zoiets van... joh, Kel, ga het gewoon maar een jaar proberen. Hij kon heel goed relativeren. Dus hij had gewoon zoiets van... joh, als jij dat een jaar wil proberen, doe maar, ik zie wel.
Ja.
Ah, en dat vond ik top. En ik heb het een beetje verkocht als een soort tussenjaar. Maar ja, ik wist natuurlijk zelf wel dat het niet een tussenjaar zou zijn.
Ja.
Maar zo heb ik het een beetje lopen verkopen. En mijn moeder vond het niet zo nice. Die zou ongetwijfeld daar wakker van hebben gelegen. Maar ja, ik had wel redelijk doel voor ogen. Maar ik weet nog wel dat ik met Peter, dus mijn voormalig compagnon... en nog steeds een van mijn beste vrienden... in de verhuisbus naar Amsterdam zat. En dat was een beetje het gevoel als wat je krijgt... we hebben allebei Robinson gedaan. Je kent dat gevoel dat je op een gegeven moment denkt... waar de fuck ben ik eigenlijk mee bezig? Ja.
Mm-hmm.
Je weet niet wat het is, maar je weet ergens soort van... oké, het komt wel goed. Aan de andere kant denk je ook... nou, wat gebeurt hier?
Maar je zoekt
en dat had ik in die bus.
Maar je zoekt in alles natuurlijk een eindstreep. En nu was er geen eindstreep, want je wist eigenlijk niet eens waar je aan begon.
Dus ik zat in die bus, helemaal volgestout met allemaal spul. En we gingen het maar gewoon proberen.
Ja.
En dat was een soort van onbezonnenheid die ik ook wel te danken heb aan Peter. Waarmee ik toen ben gaan wonen en ben gaan werken. Want hij was wel de guy die gewoon zei... joh, ik was een beetje aan het overdenken vaak. Hij zei, fuck it, we gaan gewoon doen. We zien wel wat Schipstrand.
Nou, voor de mensen die je niet kennen... je bent ooit begonnen met Cinemates. Daarin vormde je een duo met Peter. Dat was ook je beste vriend. En jullie zijn samen eigenlijk dat avontuur aangegaan. Ja. Dus samen in die bus vanuit Groningen. Ja, twee jonge jongens.
Ja, Disney.
Richting de grote stad.
Gewoon een sprookje.
Ja. En toen kwam je aan...
Ja.
Hoe was dat? Hoe was dat eerste jaar?
Gewoon weird, man. Het was echt raar. Je weet niet wat je doet.
Nee.
Geen idee. En je
woonden jullie samen ook toen?
Ja, zeker. En aan de buitenwereld laat je het lijken alsof je precies weet wat je doet. Maar eigenlijk heb je geen idee.
Nee.
Je hebt geen idee. Je hebt ook niet een coach of een trainer of iets. Of begeleiders. Je hebt helemaal niks. Dus wij deden allemaal maar wat. En, oh ja, kan daar even voor €200 iets filmen? Ah, doe ik al even, want we moeten de huur nog... Ah, eind van de maand bijna. Oké, gaan we even ergens iets filmen. Een of andere koffer in een soort studio van een gitarist. En dan factuur sturen voor €200. En dan konden we weer de huur betalen. Dus dat was gewoon de hele tijd alles bij elkaar schrapen.
Ja, want jullie hadden jullie eigen YouTube-kanaal waarin jullie ook te zien waren. Maar jullie deden ook eigenlijk productie. Dus jullie deden ook filmen voor anderen.
Ja, we deden wel echt alles door elkaar heen.
Ja.
Dus als je ons €100.000 had gegeven in die tijd... dan waren we alleen maar YouTube-filmpjes gaan maken. Maar we moesten ook geld verdienen. Dus we gingen ook videoclipjes draaien... en we gingen commercialtjes maken en dat soort dingen. En dat vonden we eigenlijk helemaal niet echt het allerleukst. Maar het moest, want je moest een beetje geld verdienen.
Hoe bouwde je hier een netwerk op in Amsterdam? Want je kende niemand hier, of wel?
Nee. Ik had al een beetje... Nou ja, social media is natuurlijk het handigst. Dus ik had het voordeel, want we hebben nog wel overwogen bijvoorbeeld naar de filmacademie te gaan. Dat is een logische stap.
Mm-hmm.
Toen ben ik een beetje gaan navragen bij mensen die dat gedaan hebben. En die zeiden, ja, als ik zo naar jullie situatie kijk. Het enige wat je echt over gaat houden aan die filmacademie, is denken wij een netwerk.
Ja.
Toen dacht ik, ja oké, maar ik zit nu op YouTube en ik heb social media en aardig wat volgers. Toen had ik een stuk minder dan nu, maar relatief gezien wel veel voor die tijd. En ik kan iedereen berichten sturen, DM'en en zo. Dus dat netwerk ging eigenlijk vrijwel simpel. En wij waren natuurlijk, zeker na dat RTL Late Night ding... Ja, wij waren wel een beetje een soort van The Promise.
Ja.
Dus 2 dagen later zaten we bij Talpa op kantoor. Die hadden ons uitgenodigd. Ze wisten niet eens precies waarom. Maar ze zeiden, we moeten met hun praten.
Ja, precies.
Ah, ja, waarover? Ja, geen idee. Dus toen ging het allemaal wel vrij makkelijk. Mensen wilden wel graag met ons zitten.
Want wat waren op dat moment de 3 grootste kanalen? Stuk TV, Enzo Knol en Cinemates? Althans, er zullen misschien een aantal...
Nee. Bardo Ellen, Banjo Movies en zo. Dat zijn de tijd. Die waren eigenlijk allemaal groter, man.
Ja, dat waren vooral gamekanalen, toch?
Ja, je had een fase waarin gaming heel groot was.
Ja.
Dat is ook weer een beetje weggegaan. Nu is gaming gewoon alsnog prima. Echt een groot genre. Maar toen was bijna alles gaming. Maar wij zijn nooit echt de grootste geweest.
We hadden het toevallig, we hebben ook opnames gehad voor jouw kanaal van de week. En toen hadden wij nog een gesprek over dat die YouTube scene toen heel behapbaar was. Er waren gewoon een aantal grote kanalen en iedereen kende elkaar. Het was gewoon een heel klein klikje. En ja, iedereen hielp elkaar en iedereen was te zien elkaars video. En op een gegeven moment is dat natuurlijk wel gegroeid en nu is iedereen YouTuber. Maar dat was toen nog echt een klein wereldje. En waar je ook best wel wat aan elkaar had, want je deelde elkaars video's of je kwam in elkaars video's. En zo groeide je eigenlijk allemaal mee met elkaars bereik.
Ja, ja, maar ik kijk er wel eens naar, stel dat je heel Nederland als een soort school zou zien. Dan waren YouTubers een beetje die... Beetje zeg maar de mensen met geverfd zwart haar en skateboards en dat soort dingen. Maar een beetje zo een soort van... Het was niet echt de mainstream, toch?
Apart clubje wat
ja,
bij elkaar
Ja, het was gewoon
stond,
een apart clubje, maar die wel super hecht was. En dat je een beetje kijkt van oké, ja, ik heb ook niks tegen ze.
Nee.
Dus op zich best chill. Ja. Ziet er een beetje anders uit.
Ze vallen niemand lastig.
Ja, precies. Dus dat was het toen echt. En ik voelde me daar eigenlijk wel lekker. Want het waren gewoon soortgenoten. Ja. Uiteindelijk mensen die ook tegen mij zeiden... Oh, wat je doet is echt chill. En daarvoor, op middelbare school, was natuurlijk iedereen aan het voetballen en zo. En die zeiden, ja, geen idee wat jij met die camera doet.
Ja.
Dus ik had eindelijk een soort soortgenoten. En dat was toen, ja. En nu is het doorgeëvalueerd 10 jaar later... naar een groot, breed, mainstream... Gerard Joling vlogt. Weet ik veel, Britt Dekker doet met paarden. Iedereen doet wat.
Weet je wat ik wel grappig vond? Op een gegeven moment werd dat wel een beetje neerbuigend gedaan... over het woord vlogger en YouTuber. Het had een beetje een soort stigma, toch? Net als influencer dat nu heeft. Maar wat ik wel geinig vond, was om al die mainstream artiesten... en bekende mensen te zien, die op een gegeven moment dachten van... ja, leuk dat ik een televisiecontract heb, maar ik heb geen bereik zelf. Ja. En die begonnen toen ineens paniekerig allemaal te vloggen, omdat ze zagen van, hey, oké, die YouTubers zijn independent, die hebben hun eigen kanalen, die verdienen hun eigen geld. En dat lachen veranderde snel in iets van, oh shit, er komt iets aan wat wij niet kunnen bijbenen. En toen heb je inderdaad dat bewijs van Gerard Joling begon te vloggen. En iedereen die al jaren op televisie te zien waren, die hadden het idee dat ze de boot misten.
Ja, wij vonden het altijd lachwekkend. En er zijn maar een paar die dat echt goed gedaan hebben.
Ja.
Kijk, ik heb altijd gezegd, je moet YouTube niet zien als een soort als een verlengstuk van iets of als een ledemaat wat je er even bij doet.
Mm-hmm.
Je moet gewoon, denk ik, als je echt een home run wil slaan, moet je gewoon naar het platform kijken als een plek waar jij iets kan maken wat je echt zelf wil maken. En niet omdat 3 managers om jou heen zeggen, hey, doe dat even, want daar gaat het heen met de wereld.
Ja.
Ja, en je ziet dus gewoon Die levensduur van zulke soort, laten we zeggen, wat traditionelere BN'ers die dan 3 maanden dat doen. En op een gegeven moment denk je, ja, we weten eigenlijk niet precies. Ja,
er zit helemaal geen passie in.
Ik edit me helemaal de tering. Ja. En het is allemaal veel meer werk dan gedacht. Oké, ja, ik stop ermee. Ik ga wel weer Lingo
blijven. Levert niks op, ja.
Ja, dus daar is op zich niks mis mee. Maar dat heb ik heel veel gezien. Er zijn natuurlijk een paar die gewoon, zoals Tim Hofman, die heeft natuurlijk fantastisch gedaan. Want die is traditioneel eigenlijk vanuit die tv-kant. En die heeft gewoon gezegd, ik ga dit gewoon benaderen als echt een zender.
Ja.
En niet als iets waar, als Tim Hofman ging vloggen, dan was het één grote ramp was geworden.
Maar daar zie je ook wel, je noemt ook weer iemand die echt zoveel bloed, zweet en tranen in dat programma stopt.
Ja.
En het is niet iets wat je er even bij doet. Nee, en dat werd op een gegeven moment wel een beetje gedacht. Van, maar dan pak ik toch zo'n cameraatje en dan vlog ik een beetje backstage.
Ja,
ja, maar dat werkt
niet. Ik heb
niet.
Een interessant leven. Ja. Ik doe veel optredens. En het is toch leuk voor de mensen om dat te zien.
Ja.
Maar Ze verwarren hetgeen wat een kijker leuk vindt om te zien. Dus een kijker vindt het niet leuk om achter de schermen te kijken bij een optreden van iets. Ja, misschien vinden ze het wel leuk. Maar
Tenzij je het ongecensureerd doet. Kijk, ja. Boef is doordat hij is gaan vloggen in die tijd ook wel extreem gegroeid. Maar hij natuurlijk gewoon alles liet zien. Het was altijd spannend. Of je het nou leuk vond of niet. Als je een vlog van Boef keek, dan wist je wel van...
Ja, dat was mooi.
Ja, hij knipt er niks uit.
Nee.
En dat heeft hem wel een enorme boost gegeven. Ook enorm veel ellende. Ik bedoel, de hele goede gemeente is over hem heen gevallen. Maar uiteindelijk heeft hem dat wel heel erg geholpen. Dus of je moet dan inderdaad durven te zeggen van... joh, ik laat gewoon alles zien. Want dan heb je iets wat prikkelt en wat schuurt. Maar als je dat niet doet en het is allemaal heel braaf. En oké, ik ga nu de visie zien. En dan, ja, het is serieus. Wat is dan de urgentie om dat te zien?
Maar de kijker van nu kan denk ik onbewust heel goed spotten of iets zeg maar intrinsiek gemotiveerd is.
Juist.
We kunnen allemaal beoordelen of iemand echt iets wil doen omdat hij het vet vindt. Of omdat hij denkt dat hij het moet doen.
Klopt.
En dat merken we nu gewoon heel erg. En achteraf ga je dat dan ook in die resultaten zien. Ik denk dat heel veel van die wat traditionelere BN'ers die gaan vloggen, die doen dat gewoon omdat ze denken, oh ja, dat moet ik erbij doen.
Juist.
Dat moet, of anders word ik irrelevant. Maar je hebt verder niks intrinsiek gemotiveerds te melden, denk ik.
Nee.
Ik kan mijn handen jeuken als ik een week niks creatiefs maak, zeg maar. Dus bij mij is het altijd intrinsiek gemotiveerd.
Ja, mijn gedachte als ik jou een beetje bezig zie, is ook altijd van, wanneer haalt die jongen adem? Nee, want je rent maar door. En kijk, ja. Jij doet al die producties die je doet, doe je van A tot Z. Je bedenkt ze, je regisseert ze zelf. Het liefst film je ze nog zelf en ga je er ook nog zelf voor staan.
Ja.
Er zit zoveel tijd en energie in. En je moet constant blijven vernieuwen. En er is eigenlijk geen moment van rust of pauze. Omdat je gewoon denkt, ja, oké, als ik nu niks maak, dan staat mijn kanaal stil.
Ja.
En die druk, ik kan me af en toe wel indenken dat je gewoon denkt van holy shit. Hoe moet ik dit nog 10 jaar op deze manier voortduwen? Of heb je dat nooit, dat gevoel?
Jawel, dat had ik vorig jaar mega erg. Vorig jaar had ik zoveel gedaan.
Ja.
Ik vond het zo geweldig. Maar ik vond het echt fantastisch. Want mijn hart ligt hier. Dus als ik elke dag dit moet doen, dan ben ik super gelukkig.
Maar alleen, kan het? Is het realistisch om dit elke dag te maken?
Nee man, je gaat kapot.
Ja.
Op een gegeven moment denk je, waar ben ik in godsnaam mee bezig?
Wanneer ervaar je dat je te ver was gegaan?
Nou, ik heb vorig jaar heel veel gedaan. Voor de mensen die niet weten, kleine opsomming. Ik heb dus Robinson gedaan. Nou, je weet wat dat voor impact heeft qua tijd, maar ook qua achteraf. En ook qua als het uitgezonden wordt. Klopt. Allemaal best veel wat je op je afkomt. Ik heb een nummer 1 het proberen te scoren. En een gekke werkseizoen waarin ik 6 afleveringen binnen 24 uur de meest krankzinnige dingen ging doen. Alle provincies van Nederland fietsen. Een nummer 1 het proberen te scoren. En op een gegeven moment ontplofte dat. En ik heb een bioscoopfilm binnen 24 uur gefilmd. Die uiteindelijk in de bioscoop is beland. Ik heb allemaal en nog 5 series eromheen gemaakt. Dus het was echt gewoon vol gas. En ik weet nog wel dat ik die bioscoopfilm de première had gehad. En dat was echt een geïmproviseerd project. Ja. Was van, kun je binnen 24 uur een bioscoopfilm filmen? Maakt me niet uit of het goed is of slecht, of een Oscar waardig of verschrikkelijk. Gewoon kijken of het kan.
Ja.
Nou, het is gelukt, een Pathé en overal een dikke première gehad. Dag daarna belde ik met mijn team. Ik was helemaal naar de Getver van die hele première en van alles. En toen zei mijn team, je moet toch wel even nadenken over hoe we ervoor gaan zorgen dat hier allemaal mensen naar de bioscoop voor gaan.
Ja.
Nou, en toen ik dat hoorde, jongen, ik vond het verschrikkelijk. Ik dacht, jezus, gaan we weer?
Ja.
Moet ik weer gaan bedenken hoe ik al die mensen naar de bioscoop ga trekken? Ja. Dat heb ik nog nooit gedaan. En toen heb ik heel eerlijk gewoon gezegd van, ik kan het er gewoon niet bij hebben. Ik heb daarvoor geen plek meer in mijn hoofd. Ik snap dat er heel veel mensen aan gewerkt hebben. Ik snap dat de verwachtingen hoog zijn. Ik kan het er gewoon niet bij hebben.
Echte grens bereikt.
Ja, en toen zei gelukkig iemand daar van mijn team, die zei, Kel, als ik jou was, zou ik de telefoon ophangen, zou ik gewoon gaan chillen en we zien later wel verder. Ja. Nou, toen heb ik het gedaan en toen, een week later, heb ik eens een keer weer een berichtje gestuurd van, hey, ik ben weer even...
Je hebt een week lang je telefoon weggelegd?
Nee, natuurlijk niet.
Nee?
Maar ik heb wel even een week lang dat gedeelte ontweken, zeg maar.
Ben je dan...
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
In de veronderstelling dat je tegen een burn-out aan zat?
Nou, ik vind dat een beetje heftig, want zo heb ik het nooit ervaren. Ik denk wel dat hij in de buurt kwam.
Ja.
Ik denk wel hij kwam wel in de buurt. Maar ik heb denk ik op het juiste moment gewoon mijn grens aangegeven. Door gewoon gezegd, jongens, dit is mijn gezondheid. Laten we even een beetje opletten.
Misschien wel een beetje cliché om dat nu weer te zeggen. Maar dat is dus wel een soort leermoment geweest. Je weet wel waar je grens ligt nu.
Ik weet nu precies waar die ligt.
Want je hebt die handdoek, die natte handdoek, heb je helemaal uitgeknepen. Ja. En nu weet je wel wanneer geen water meer in zit.
Ja, precies. Ik weet gewoon precies hoeveel... niet precies, maar ik weet wel wat ik aan kan. En dat is veel. Ik kan echt heel hard doorrennen, de hele tijd.
Maar dit klinkt ook wel een beetje als een soort verslaving.
Ja, is het ook. 100%. Tering verslaafd aan wat ik doe.
Ja.
Ik kan niet anders. Als mijn vriendin vraagt, allemaal mensen om me heen, iedereen weet het.
Maar verslaving maakt ook blind, hè?
Ja.
Dus je kunt wel heel erg denken en voelen dat je het allemaal prettig vindt. Maar dat betekent dus niet dat je inderdaad lichamelijk of geestelijk misschien al een paar stukjes achterloopt.
Ja, dat was zeker het geval toen. Ik dacht, stel je niet zo aan. Je doet wat je het leukste vindt. Je hebt een bioscoopfilm gemaakt. Stel je niet zo aan. Oké, is goed. Oké, ik ga wel weer aan het werk. Terwijl, mijn lichaam had al 10 keer gezegd, yo, chill eventjes. Dus nu...
Heeft Nina zich bijvoorbeeld zorgen om je gemaakt toen?
Ja, 100%. Vorig jaar zeker. Mijn vrienden ook, die hebben ook gezegd, ja, vorig jaar, oh, ik heb jou gezien. Op sommige momenten dat maakte ik me wel zorgen.
Wat merkten ze dan aan je?
Ja, gewoon, ik weet niet precies, een soort andere houding. Of dat ik op een soort van automatische piloot, maar gewoon dingen of manier waarop ik aan mijn ogen keek of zo.
Ja.
Maar ik heb dat nooit bewust zo ervaren. Ik hoorde dat dan altijd maar achteraf.
Ja.
Dus ik had niet dat 8 Mile moment dat ik zo in de spiegel keek zo. En dat ik dacht, oké. Dit gaat helemaal verkeerd.
Het probleem was dat je helemaal niet meer in de spiegel keek waarschijnlijk. Op dat
nee, moment. Nee, ik was gewoon... ik werd gewoon geleefd, even. En ik wil niet verkeerd verpakken. Het is niet dat ik dat de mensen om me heen kwalijk neem. Want op het moment... Kijk, ik moet zelf mijn grens aangeven. Op het moment dat ik zeg, ik kan nog wel door... dan is het logisch voor de mensen om me heen... om dan als reden te zien om ook gewoon door te kunnen. En nu zijn we ook wel iets beter op de hoogte van het feit dat ik soms zeg, ik kan wel door. En dat iemand dan tegen mij zegt, nou, ik zit je even een beetje te observeren. Ik zou hem even naar overmorgen verplaatsen.
Ja, het is raar. Je moet er samen met je team ook achterkomen waar die grens ligt.
Ja.
Ik heb een soort gelijke situatie gehad. En ik deed Expeditie Robinson presenteren. Ik deed Temptation Island. Ik dacht, nou, ik doe gewoon een theatershowtje erbij.
Ja.
Ga ik toeren door het land. Nog nooit gedaan. Zelf mijn hele stuk geschreven, repeteren. 10 repetities gedaan. Weet je wat, we beginnen. Première in de Lamar. Eigenlijk best wel achterlijk voor iemand die nog nooit in het theater heeft gestaan. En toen kreeg ik tijdens die première even een soort halve uitval.
Ja, ik hoorde het.
Toen ben ik me helemaal kapot geschrokken. En toen zijn we daarna ook met mijn management en zo om de tafel gaan zitten. Van ja, dit hadden we eigenlijk 2 stappen geleden al moeten zien aankomen. Of hadden we moeten voor zijn. Maar je moet dat punt soms ook bereiken om te weten van oké, even niet. En nu weet ik veel beter wanneer ik tegen mezelf moet zeggen... oké, weet je, ik moet nu even een stapje terug doen. Maar mijn management weet dat nu ook veel beter. Dus het is ook iets, je kan het ook niemand kwalijk nemen. Je moet eventjes tegen die zon aanvliegen. Dan verbrand je vleugeltjes en dan val je naar beneden. En dan weet je van, oké, ik moet iets eerder stoppen.
Ja, en het zou natuurlijk niet heerlijk zijn, maar heel handig zijn... op het moment dat als je richting die grens gaat... dat je een beetje vlekken krijgt hier of zo. En dat je een beetje schil begint te kijken. En dat dan iemand kan zien. Oh ja, oké, gaat niet goed. Moet even. Maar dat is niet. Dat zit niet aan de buitenkant, zit aan de binnenkant.
Zijn mensen om je heen geschrokken van het feit dat het zover heeft kunnen komen? Bijvoorbeeld jouw management of Nina, dat ze misschien... Nee?
Nee, want ze zagen allemaal wel een beetje aankomen, denk ik.
Ja, maar misschien dat ze denken van shit, weet je wel. Wij zijn daar ook verantwoordelijk voor geweest. Hebben wij hem niet moeten stoppen?
Ik hoop het niet. Ik hoop niet, want dat zou ik een beetje... Mijn vriendin heeft vaak genoeg gezegd dat ik rustig aan moet doen. Maar ik ben gewoon zo eigenwijs als een tering, dus dat doe ik niet.
Kom niet eens binnen als ze dat
zeggen. Nee joh, dan denk ik, ja, praat lekker verder, weet je. Dat zei mijn moeder 6 jaar geleden ook. Toen kon ik ook gewoon door, dus dan ben ik veel te eigenwijs.
In de melkput.
Ik ook
wel.
En nog een koe! En nog een koe! Aan de zijkant nog even wat condooms promoten. Nee, dus... Nou ja, die hoeven zich niet, wat dat betreft, niet kwalijk te zichzelf het kwalijk te nemen of zo. Maar ja, het is gewoon een leermoment, weet je.
Ja.
Ik ben blij dat ik niet in die soort gekke spiraal ben geraakt van een half jaar eruit liggen en dat soort zooi. Ik bedoel, het viel achteraf gezien gelukkig.
Het is niet ondenkbaar, hè? We hebben genoeg mensen in onze omgeving.
Ja, joh, ik ken ze niet allemaal, maar ik ken een aantal die, waarvan ik gewoon al weet dat ik denk, laat ik die maar eens even weer bellen. En dat ze gewoon nog steeds erin zit.
Klopt, ja.
En dat gaat van YouTubers tot artiesten. Bij artiesten is natuurlijk ook, met muziekartiesten ook precies hetzelfde.
Ja, want daar is die druk natuurlijk. Kijk, bij ons is het, je bent zo goed als je laatste video. Dus je kan een hele goed bekeken video hebben. Maar je weet gewoon, oké, maar dat is leuk voor nu, een dag. Maar die volgende video moet weer zo goed of moet er weer overheen.
Ja.
En bij artiesten is dat natuurlijk gewoon, je hebt een hit. En dan moet daarna weer een hit komen.
Ja.
En daarna weer een hit. En ondertussen poppen er overal om je heen nieuwe artiesten op die ook een hit scoren. En je denkt, oké, er gaat iets meer aandacht naar die artiest. Het is zo heftig eigenlijk.
Ja, wat is de... Ik vraag me wel eens af, wat is de allerbeste mindset die je kan hebben? Want je kan ook niet aan de andere kant van het spectrum zitten... waarop je zegt, ik kijk helemaal niet naar de rest... of ik kijk helemaal niet naar cijfers. Dat is het ene uiterste. Het andere uiterste is dat je zelf elke seconde vergelijkt... met wat er nog meer is. Zeg maar, je moet ergens daartussenin belanden om een beetje lekker te kunnen leven.
Klopt.
Want je moet ook enigszins genieten van wat er allemaal gebeurt.
Ja, maar dat vooral.
Ja,
dus dat je alleen maar aan het rennen bent en dat je eigenlijk alleen maar gestrest bent.
Ja, maar ik vraag me wel eens af, wat is dan de beste mindset? Zit een soort... loslaatprincipe of zo, denk ik dan. Dat je dan denkt, oké, die een heeft nu een hit en ik ga iets minder lekker. Oké, ik laat het nu even los en morgen zie ik wel verder. Maar het is makkelijk gezegd dan.
Maar het is wel het enige wat je kan doen. Want creativiteit kun je ook niet forceren. Je hebt af en toe dat je denkt van, oké, ik moet nu iets creatiefs bedenken.
Ja.
Maar dat forceren daarvan, dat werkt tegenovergesteld. Dus ik denk dat je inderdaad moet kunnen loslaten. En gewoon vertrouwen op dat het wel goed komt. Maar ook jezelf rust durven gunnen. Dat je gewoon eens misschien eens 2-3 maanden gewoon niet on top of your game bent. En dat je daar gewoon oké mee bent. En dan laat je jezelf weer op. En dan komt dat vanzelf wel weer. En ik denk dat die, zodra de paniek toeslaat. Van oké, ik moet die, dat niveau blijven vasthouden ten opzichte van anderen. Dat je dan op een gegeven moment verzuipt.
Ja.
Dus ja, loslaten. Ja, het klinkt heel cliché en zweverig. Ja, maar het is het wel, denk ik.
Angstaanjagend voor veel mensen, toch? Dat loslaten.
Tuurlijk.
Ik denk, als ik even een maand ertussen uitga en dan weer terugkom, misschien is het alles kapot. Misschien is het allemaal voorbij.
Maar we doen allemaal een trucje uiteindelijk. Of je nou een artiest bent die zingt, of een artiest bent, of een influencer die YouTube-video's maakt, of een presentator op televisie, doet een trucje en in dat trucje word je goed.
Ja.
En op het moment dat je gewend bent aan dat trucje en je dat succes heeft opgeleverd, ja, dan word je lui ook in dat trucje. En dan is het eigenlijk de zaak dat je daar weer een soort van in blijft vernieuwen. En dat is wel eens moeilijk, denk ik. Want je moet constant nieuwe dingen blijven bedenken om jezelf te blijven onderscheiden.
Ja.
Hoe lang denk je bijvoorbeeld dat jij nog kunt doorgaan met hetgeen wat je nu doet? Is er dadelijk een grens bereikt dat je denkt, ja, Kelvin kan niet meer deze Kelvin zijn, want Kelvin is te oud geworden of heeft dit al te vaak gedaan?
De Kelvin is altijd anders. Dus als je nu naar Kelvin, zeg maar 3 jaar geleden kijkt, of 2 jaar geleden, of vorig jaar en nu, dan zie je aanzienlijk verschil. Als je een Gekkenwerk aflevering van 2 jaar geleden naast een BN'ers op de boerderij met Kai Gorgels of met Busy of met Snelle zet. Dat is heel anders.
Mm-hmm.
Dus ik ben mezelf de hele tijd een beetje aan het heruitvinden. En ik moet ook wel, want ik word steeds ouder.
Ja.
En ik voel me gewoon heel ongemakkelijk bij het feit dat ik, als ik hier zit, dat ik dan ineens moet doen, hey Kai!
Ja.
Yo, we zijn weer bier, het wordt fantastisch! Ja, dat vind ik gewoon, dat voelt een beetje kut.
Heb je soms bijna dat het spastisch is dat je dat wil doen en dat je denkt, nee, ik fluit mezelf terug, dat hoeft
nee,
niet meer.
Heb ik niet meer. Want ik voel dat ook niet echt meer. Omdat
nee? Je ziet wel eens YouTubers die dan die camera erbij pakken en dat het bijna soort als een soort robot veranderen zijn. Ja. Dan gaat het gelijk, hey, welkom bij weer een nieuwe vlog. We gaan helemaal los. We steken een heleboel brand vandaag. Hey. Dan gaat die camera uit en dan doen ze dit.
Ja.
Hè? Dat is zo bizar om te zien.
Ja, en ik heb daar op zich niks op tegen. Nee, want ik vind dat best wel knap. Dat is gewoon, oké, die gordijnen gaan open, je doet kunstje en de gordijnen gaan weer dicht.
Ja,
en je gaat weer naar de kleedkamer.
Ben ik het wel mee eens, maar ik denk wel op het moment dat jij maakt formats en producties, maar op het moment dat je vlogt is dat hetgeen wat je constant doet.
Ja man, ik zou dat gewoon niet kunnen.
Nee.
Dat is echt iets wat ik niet zou kunnen.
Nee.
Elke dag die knop omzetten, mijn vriendin, mijn ouders, de hele bende meenemen in die vibe, alles erin trekken. Ja, dat zou ik gewoon echt verschrikkelijk vinden.
Maar we hebben het over Enzo Knol gehad van de week, hè?
Ja.
Dat Enzo Knol is gewoon al, hoe lang, denk ik, 7-8 jaar, doet hij
ja,
wat hij doet?
Ja, volgens mij al, ja.
En gewoon met hetzelfde succes als het begin eigenlijk.
Ja.
En hij kan dat dus.
Ja.
En dat is eigenlijk is het onwijs knap.
Ja, het is bizar. Ik heb hem nog nooit kunnen betrappen op even minderen.
Nee.
Dus mensen zeggen wel eens tegen mij, hey, trouwens, die Enzo Knol, hè, doet hij nog wat? Of hoe zit dat? Ik heb al lang niks meer van hem gehoord. Ja, dan denk ik, oh ja, ik ga wel even kijken op YouTube. Gaat gewoon weer steady.
Ja.
Vol gas gewoon. 500.000 views, 300.000 views, 800.000 views. Weet ik veel wat hij allemaal doet.
Ja.
En constant weer zijn verhaal, want dat is eigenlijk wat je volgt, zijn soort narrative volgen. En constant interessant blijven houden.
Denk jij dat, en zo Knol stond natuurlijk bekend omdat hij ook een van de eerste vloggers was in Nederland.
Ja.
Hele jonge doelgroep, omdat de kinderen keken naar YouTube en niet naar televisie. Denk je dat inmiddels de kinderen die toen een jaar of 12 waren, die nu 20 zijn, dat die nog steeds naar Enzo kijken? Of denk je dat je op een gegeven moment op je 16e uitcheckt bij Enzo?
Ik denk dat je er ergens uitcheckt, dat denk ik. Omdat hij ik weet het niet zeker, maar ik denk dat hij vast nog wel wat mensen zou hebben die boven de 20 zijn, die dat op een soort nostalgische manier bekijken. Maar kijk even naar de inhoud van de video, zeg maar. Dat is, tenminste hoe ik het ervaar, is het best wel veel voor iemand van bijvoorbeeld mijn leeftijd. En als je dan kijkt waar het over gaat, dan vind ik het een beetje, ja, dan vind ik het gewoon een beetje zo poppenkasterig, zeg maar. En dat is misschien een kwestie van smaak.
Ja, maar het werkt onder zijn doelgroep.
Ja, ik heb gewoon het idee dat er gewoon steeds nieuwe aanwas is van onderaf, van mensen die opgroeien en die op mijn leeftijd komen dat ze dat willen checken. En dan op een gegeven moment weer doorgaan naar jou of naar mij. Of
maar
naar,
vind je hem dan niet op een gegeven moment te oud als je een jaar of 10 bent?
Voor hem wat hij moet doen?
Nee, maar dat een kijker van 10 op een gegeven moment misschien wel denkt, ja, Enzo Knol is gewoon een oude meneer dan inmiddels. Als je 10 bent, is Enzo Knol oud. Is Enzo Knol 26, 27?
Ja, zoiets.
Ja, dan ben je gewoon echt een oude man.
Nee, maar Freek Vonk is ook een oude man.
Ja, dat is waar.
Het is een beetje. En Gert van Samson en Gert is ook een oude man.
Ja, je had natuurlijk, ja.
Dus en K3 zijn ook inmiddels, ik weet niet hoe oud ze zijn. Maar dus dat maakt, of Kabouter Plop is ook oude man. Dus dat
en,
maakt uiteindelijk...
En Bobby en de rest. Maar ook oude gast.
Nee, dat klopt. Teletubbies zullen vast ook oud zijn. Nee, dus dat ik denk niet dat zo werkt. Het gaat volgens mij gewoon om je tone of voice en de manier waarop je dat doet. Ja, ik vind het knap hoor wat hij doet. Kijk, hij laat natuurlijk wel iedereen even poepie ruiken. Van iedereen die 5 jaar geleden zei, ah joh, dat is gewoon een hype. Hoe lang gaat die gast dat nou nog volhouden? Hoe lang gaat hij dat doen? Hoe lang kun je leuk blijven?
Absoluut, nee, ik vind het heel knap. Ik heb dat ook gedacht. Want gewoon oprecht, omdat ik me gewoon niet kon voorstellen dat je dat gewoon 8 jaar lang volhoudt zelf. En dat het 8 jaar lang leuk genoeg blijft voor je kijker. Ja. Is het trucje niet gewoon een keer gedaan en moet je vernieuwen. Maar houd het gewoon vol. En dat is echt... Ja, petje af. En ook, wij weten ook, jij misschien nog beter dan ik, hoe hard werk het is. Ja, die edit zelf. En constant blijven leveren. Iedere dag gewoon weer. Wat plaatst je nou iedere dag?
Ja, 2 keer per dag volgens mij. Ook nog met gaming en zo erbij. Ja, ja, het is krankzinnig.
Hoe zie je je eigen toekomst voor je? Want dit zijn natuurlijk allemaal gesprekken die...
Ik begin mijn dagelijks loggen vanaf vandaag, denk ik. Ja,
daar begin jij nu mee.
Ja.
Nee, maar die gedachten gaan natuurlijk ook wel eens door jouw hoofd van...
Yo, ik ben bij Kai in de podcast!
Steken vandaag de telefoon te praat! Nee, maar hoe lang... Hoe lang? Nee, dat is geen juiste vraag. Hoe zie je de toekomst voor je? Ben je al bezig met dingen waar je... Nou ja, hoe moet ik dat uitleggen? Kijk, alles, je leeft ook van dag tot dag, weet je wel. Je plant gewoon je nieuwe formatjes in je producties. Maar heb je ook een soort toekomstvisie waar je nu nog niet aan kan zitten, maar waarvan je wel denkt, over 5 jaar sta ik daar?
Ja, nou, 5 jaar weet ik niet, maar...
Of 10 jaar.
Ja, eind vorig jaar, toen ging het met de cijfers allemaal wel heel hard. En eigenlijk kwam ik op het punt dat ik dacht, ik kan eigenlijk alles maken wat ik nu wil.
Ja.
Ik heb een bioscoopfilm gemaakt, ik heb muziek gemaakt, clip gemaakt, de hele bende... Ik alles waarvan ik denk dat wat ik creatief vet vind, dat kan op zich wel. Dus op een gegeven moment nam een beetje een soort van die hongerigheid of zo, die ging een beetje weg. Toen dacht ik, hey, wacht, misschien ben ik al ergens op gearriveerd of zo.
Ja, ja.
Toen dacht ik, fuck, maar ik ben 23. Waar wil ik eigenlijk naartoe? Weet je? Want het is niet zo dat als je op een gegeven moment 1 miljoen abonnees behaalt, dat je dan ineens, als je zo verslaafd bent aan content als ik, dat je dan ineens achterover gaat leunen. En tevreden bent met het feit dat je views lekker blijven gaan en zo. Ja, ik haal daar dan niet meer de voldoening uit.
Voelde je die 1 miljoen abonnees überhaupt nog wel?
Ja, 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 zeker.
Ja, wat deed dat met je dan?
Nou, ik kan moeilijk genieten van dingen. Dat is wel zo. Dus als die 1 miljoen behaald wordt, dan denk ik... Oké, chill.
Het is insane, want het is 1/16 van Nederland.
Ja, en dan hadden we het gehaald en dan vierden we het even... Maar ja, in mijn hoofd ben ik alleen maar met de toekomst bezig. Dus ik ben alleen maar bezig, okay, ja, volgende week gaan we weer wat draaien.
Maar ik weet dat het zo werkt. Hè? Dat is bij heel veel mensen, of je nou succes hebt in het bedrijfsleven. Je zet een bedrijf op en dat verkoop je op een gegeven moment. En dan heb je geld verdiend en weet ik veel wat. En dan zit je op dat punt en denk je, en nu? Heel veel mensen die werken keihard, maar kunnen er heel moeilijk van genieten.
Ja.
Hoe zonde is dat eigenlijk?
Ja, ja, dat is verschrikkelijk. Ik heb dat ook wel gehad, ja. Ik denk dat ik er nu wel iets meer van kan genieten.
Maar hoe dan? Wat is daar dan een trucje voor?
Ja, een beetje afstand nemen volgens mij van wat je doet. Kijk, dit jaar heb ik me een beetje... Ook door natuurlijk de hele situatie in de wereld. Maar had ik mezelf voorgenomen om iets minder hard te gaan. Ik dacht, ik vind het wel even mooi geweest. Ik ga gewoon iets meer... iets rustiger aandoen.
Ja.
En nou, toen kwam corona. Toen kon ik eigenlijk niet
toen
anders.
Toen moest je rustig aan doen.
Dus dacht, ja, het komt eigenlijk wel goed uit. En toen had ik eigenlijk wat meer tijd om gewoon even te kijken naar... Ja, wat ik nou precies gedaan heb, waar ik precies naartoe wil en waar ik goed in ben. En ik had een soort van ook zelfverzekerdheid ontwikkeld. Van ik had op een gegeven moment wel door waar ik goed in was.
Ja.
Dus dat schept ook al een soort rust. Kijk, als je de hele tijd onzeker bent van oh, ben ik wel goed genoeg of iets dergelijks. Daar komt natuurlijk ook een soort van die stress vandaan.
Hoe lang heb je dat gehad dan, die onzekerheid?
Sinds ik in Amsterdam woonde en tot ik 22 was of zo, 23.
Ja?
Vrij recent, ja.
En die onzekerheid kwam vandaan... Was je jezelf dan met anderen aan het vergelijken? Of?
Ja, ja, 100%. Altijd. En dat is gewoon die bewijsdrang die ik had. Kijk, als je profvoetballer bent... en je wint op een gegeven moment de Champions League... ja, dan kun je op zich wel... dan is het punt waarop je denk ik als Ronaldo zijnde denkt... oké, okay, ja, ik ben wel misschien best wel goed.
Ja, ik heb alles al gezien en gehad.
Maar die gaat natuurlijk de dag daarna ook gewoon weer naar de training. En die krijgt ook weer een panna van iemand. En die denkt, ah kut, ja, wacht, ik moet even weer nog iets beter worden. Dus dat is constant het ding. Dus je weet op een gegeven moment wel dat je iets kan, maar je wil wel altijd, je wil niet voorbijgelopen worden. Ik denk dat, om even terug te komen op de vraag over dat geniet. Ja, ik heb gewoon iets meer om me heen gekeken. Iets meer gekeken, waar draait het nou precies om? Ik ging verhuizen naar een nieuwe wijk. Leerde allemaal nieuwe mensen kennen. Die eigenlijk gewoon deden, die gewoon leuk chillen. En die hebben gewoon werk. En sprak weer met mijn ouders. En dan
niet constant over YouTube of over volgers en een aantal abonnees en views.
En toen realiseerde ik me van, ja, oké, ik heb al de afgelopen 5 jaar ook wel echt in een soort gekke bubbel geleefd. Ja. Het is ook best chill om gewoon als een soort oude man even te wandelen en dan daarvan te genieten en een beetje slap te lullen. Ja. En dat heb ik best wel veel gedaan gewoon. En chillen met vrienden en daar aandacht aan besteden. En aan mijn relatie besteden. En dan ineens kom je erachter van, ja, er is wel echt veel meer dan alleen die gekke view count en die subscribers count. En
alsof je even uit een soort achtbaan stapt dan.
Ja, ja, dat was zeker. En dat vond ik eigenlijk super, super lekker. Toen dacht ik, ah, ik ben ook gewoon tevreden als ik niet de hele tijd daarover nadenk. Aan de andere kant wil je ook niet de grip daarop verliezen natuurlijk. Je wil niet 3 maanden niet op YouTube kijken en daarna ineens kijken, oh, het gaat niet zo best. Ja. Dat wil je ook een beetje voorkomen. Dus daar heb ik wel iets meer ruimte voor gehad. En ook in mijn bedrijf en in mijn team ook wat meer bewustwording gecreëerd van, oké, wat willen we nou precies? Waar willen we naartoe? Wat vinden we belangrijk voor dit jaar? En dat een beetje geherdefinieerd. En dat vond ik eigenlijk nice. Ik heb tegen mezelf gezegd, ik hoef dit jaar niet heel hard meer te groeien. Ik wil heel graag hetgeen wat het Calvijn-merk is, zeg maar, wil ik nog meer definiëren. En waar ik voor sta en wat ik wil. En dat heel sterk maken. Dat de mensen die me volgen, straks ook nog meer denken, oh ja, hij is wel echt een toffe gast. Of ik sta wel echt achter wat hij doet. In plaats van dat ik altijd maar weer op nieuwe trends spring en views haal. En op geinen ga springen.
Op een gegeven moment, of je moet over naar het Engels, is het in Nederland toch ook wel een beetje klaar?
Ja, ik weet niet precies waar het plafond is.
Ja, wat is het plafond? Je hebt nu 1 miljoen abonnees. Meer dan 1 miljoen inmiddels. Dat is zo ongelooflijk veel.
Ja, maar Enzo Knol heeft er 2. Dus daar kan je naartoe.
Daar.
Een stuk TV heeft er ook 2.
Dan zit je op de helft.
Zo kun je het ook zien.
Klopt.
Die kant op.
Maar als dat dan hetgeen is wat alleen dat gelukshormoontje nog oplevert, dan...
Nee, dat...
Het moet wel breder zijn dan dat. Want je werk levert je zoveel moois op. Dat moet niet alleen gebaseerd zijn op cijfers. Weet je wel, van die cijfers die je echt kunt laten zien aan anderen. Kijk, ik ben succesvol, want 2 miljoen abonnees. Het moet ook alles eromheen zijn. Het leven wat je leidt moet ook mooi en leuk zijn. Ja. En daar moet je van kunnen genieten.
Ja, en dat is wel, als je echt helemaal in die cijfers zit. Die numbers game, die is tot op bepaalde hoogte gewoon belangrijk. Want het is een soort representatie van hoe goed het met de basis van je kanaal gaat. Of met je content, zeg maar. Maar je moet het niet gaan leiden. Het moet je niet gaan leiden. Want ik merkte op een gegeven moment dat ik dan een video had. En die ging weer door het dak. En had ik weer 1 miljoen views na 3 weken. Ah, en op een gegeven moment deed het me eigenlijk gewoon niks meer.
Nee, precies.
Toen dacht ik, nog één. En nog één. En nog één.
Ja.
En dat klinkt verwend misschien. Maar dat was gewoon hoe ik me voelde.
Ja.
En als ik dan een aflevering maak van Bernis op de boerderij, waarin ik het echt leuk vind om die sterren eens een keer naar zo'n boerderij mee te nemen, omdat het dichtbij me ligt. En we hebben het ook nog een beetje over duurzaamheid. En we proberen een klein beetje mijn doelgroep op de hoogte te brengen van het feit dat je geen blikjes cola in de berg moet gooien, want anders belandt hij in de maag van een koe. Dat vind ik dan echt nice. En dat wordt dan 300.000 keer bekeken. Maar die comments zijn allemaal van, joh, echt chill dat je boer een keer een positieve daglicht zet en dan wat dat soort dingen. En dan denk ik, ja, je bent iets meer aan het doen dan alleen die numbers.
Ja, precies. Crushen. Dus dan focus je meer op de inhoud en heb je ook plezier tijdens het draaien en laat je. Maar dat is ook een hele relaxe manier van werken, toch? Dus dat niet alle druk ligt op die cijfers, op die views, maar dat je gewoon veel meer denkt van, het moet gewoon leuk zijn wat ik maak.
Ja. En ik blijf wel altijd scherp, hoor, op views.
Ja.
Ik blijf wel altijd scherp. Ik weet ook gewoon, bekende mensen op een boerderij met kippen en koeien, dat is natuurlijk ook, dat gaan mensen wel leuk vinden.
Ja.
En dan gaan we kwad rijden en allemaal, dat is het ongein.
Nee, maar je maakt geen dingen met het idee van, ik hoop dat niemand kijkt. Maar het is wel fijn als het die druk niet per se alleen maar ligt op de views. Maar dat je ook gewoon iets maakt waar je gewoon achter staat. En jij kan dat ook. Je kunt ook afwisselen. Want je maakt constant nieuwe formats. Dus je mag ook wel eens een keer een format wat meer aandacht geven op de inhoud dan per se. Want je weet ook wat scoort. Ik bedoel, als jij de hele wereld weer gaat pranken morgen en Van Louise staat in de titel, et cetera. Dan weet je ook, dan haal je die 1 miljoen wel weer. Maar is dat nog wat je leuk vindt? Haal je daar zelf nog voldoening uit?
Nee, een beetje. Kijk, het is gewoon lekker om 1 of 2 keer per jaar iets te hebben wat helemaal door het dak gaat. En dan even te bewijzen van, ik ben er nog weer. Alleen, dat is niet meer echt het enige hart om eruit. Voor mij in ieder geval. Kijk, en wat het dan wel is, dat ben ik nog wel aan het uitzoeken. Maar ik vind het gewoon, ik vond eigenlijk de dingen die ik het leukste vond altijd om te maken, waren de dingen die veel bekeken werden, maar waarvan ook mensen om me heen altijd zeiden en appjes kregen van gasten zoals jij of andere mensen die zeiden, wow, dit is echt sick.
Ja.
Dan ben ik helemaal in de wolken.
Dat geeft voldoening.
Ja, maar ja, als ik iets upload, wat als ik ga reageren op Temptation Island met 700.000 views, ja, dan weet ik dat 700.000 mensen hebben dat gekeken, die hebben ervan genoten. Het doet mij niks meer.
Nee.
Doe hem helemaal gereed. Nee. Het klinkt heel raar voor iemand met die kijkt of luistert en 1200 volgers heeft. Maar mij boeit het niks.
Mm-hmm.
Niks, groot woord. Maar het doet me echt heel weinig. Dus ik dan zie dat die video's bijna 1 miljoen keer is bekeken. Nou, oké, okay, is goed. Ja. Het zal wel. Dus dat is wel een beetje het punt waarop ik nu ben beland. En ik wil...
Maar dat gevoel, je wil wel dat het je iets boeit. Hoe ga je dat voor jezelf weer... Ja, hoe ga je dat voor jezelf weer regelen? Dat hetgeen wat je doet je weer boeit.
Nou ja, het boeit me. Kijk, het boeit me. Het is heel simpel. Ik wil dat ik die 700.000 views haal op iets waarvan ik ook echt denk, oh, dat is echt sick.
Ja.
En als ik, ja, en al heb ik het half uur lang Temptation uit gekeken en heb gereageerd. Ja, ik snap dat mensen het grappig vinden. Ik vind het zelf ook grappig als ik die edit voor het eerst zie. Dan denk ik, oh ja, zo hebben we geinig gedaan. Maar dat is niet dat mijn hart daar snel van gaat kloppen.
Je wil gewoon dat de inhoud goed is en dat het dan die 700.000 views haalt.
Ja, ja, ik heb dan bijvoorbeeld Schoollijn gedaan vorig jaar. En dan ging ik een serietje maken. Dat ik met Giel van Stuk TV en Femke terug naar school ging. En dat stond dan in lijn met die Schoollijn samen met HEMA. En dan was het allemaal een geheel. En dan werd het ook nog vaak bekeken. En dan hadden we top evaluatie met de HEMA. En dan heb je het er weer vaker over. En dan is alles klopt dan. Ja. En dat vind ik top.
Ja.
Dan denk je, ja, top. Weet je, we zijn lekker bezig.
Maar je hebt een enorm hoge werkethiek. Komt dat van je vader?
Ja, zeker. 100%.
Hoe kijkt je vader naar deze cijfers? Want het doet jou niks, maar ik kan me voorstellen... je behaalt 1 miljoen abonnees, je belt je ouders op.
Ja, ik heb dat ook nog gefilmd. Dat zit in een video of zo. Ja. Dus dat ik mijn pa opbel dat ik die 1 miljoen abonnees heb gehaald. Ja,
wat zegt
hij? Ja, hij zegt, ik weet niet meer precies wat hij zegt. Volgens mij zegt hij iets van... Oké, en wat houdt dat in? Of wat betekent dat? Ja, het is gewoon een getal. Ja.
Wat zei je pa? Ik zal 1 miljoen mensen bij jullie in de melkput zetten. Ja. 1 miljoen koeien, pa.
Ja, dat was... Ja, maar dat is... Kijk, ik heb gewoon een hele eerlijke, pure familie. En dat is gewoon wat het is. Die gaan, die sturen ook geen bloemetje op, zo van gefeliciteerd. En dat vind ik ook helemaal niet erg. Want die horen gewoon een getal. En denk ik, ja, we zijn trots op je. Maar ja, we gaan weer verder met ons dagelijks leven.
Maar je wilt toch ook een beetje gezien worden?
Ikke.
Ja, word je genoeg gezien dan door je ouders op dat moment?
Ja, natuurlijk.
Ja?
Ja, alleen wij zijn best wel een nuchtere familie. Ja. Dus wij zijn niet degene die dan in de groepsapp allemaal zeggen... Oh, ik wist het vanaf dag 1 al en trots op je en ga zo door.
Nee, je ging wel weg als jongetje van 17. Want je bent dan gewoon eigenlijk nog een jongetje die naar de grote stad gaat en zich wil bewijzen. En die belt dan gewoon, ja, wat is het, 8 jaar later op, pa. Weet je nog, 17 jaar geleden stapte ik met Peter in dat busje. Ja. 1 miljoen abonnees verder. Dit is wat ik ben gaan doen.
Ja.
Dan wil je toch wel dat je pa zegt van... ja, verdomme, Calvin, het is niet normaal, man, wat je hebt bereikt.
Ja, maar dat zit gewoon niet in elkaar. dat is echt bizar, hè? Maar dat is gewoon mijn familie. Die zitten gewoon eigenlijk niet echt zo in elkaar.
Van wie wil jij de meeste erkenning? Is dat je vriendin? Zijn dat vrienden? Is dat je management? Is dat de kijker? Is dat je ouders? Is er iemand die daarin uitspringt? Dat je denkt van, oké, als die maar erkenning geeft... zijn het collega's, dat je gewoon... voelt van, oh yes, oké, top. Dit doet me goed.
Nou, ik vind het met team vind ik het altijd leuk om te horen. Want die zijn ook heel kritisch. Dus die zeggen, ja, die zeggen eigenlijk bijna nooit van... goed gedaan, Calvin. Want...
De lat ligt al heel hoog.
Ja, ja. De lat ligt mega hoog. Weet je? Dus als ze het dan een keer zeggen, vind ik het mooi. Laatst zei mijn manager het nog. We hadden een soort call gehad met een of andere partij. En die zei, nou, ik vond dat je het echt goed deed. Nou, dan merk ik toch dat ik het leuk vind om te horen. Want ik doe aan het eind van de dag ook maar wat. Ik moest een of ander concept verkopen of zo. En dat heb ik dan blijkbaar goed gedaan. Ja, en ik denk wie met stip bovenaan staan, zijn gewoon mijn ouders.
Ja.
100%.
Ja.
Want ik kan niet iemand voorstellen waarvan ik het belangrijker zou vinden... dat hij mij een soort van erkenning geeft dan mijn vader of mijn moeder. En dan denk ik dat mijn pa bovenaan staat. Want die zou het ook niet eens zeggen. Dat begrijp ik, bedoel.
Ja.
Dat is gewoon, mijn moeder is dan, ja, dat is toch wel iets zo'n frivole vrouw die kusjes en knuffels geeft en zo. En mijn pa is dan gewoon die gast die zegt, oh joh, top, ik ga weer verder. Ja, en ik neem dat,
maar is dat dan
niet
genoeg?
Kwalijk.
Is dat dan genoeg?
Ja,
of denk je dan nooit, pa, kom eens even, geef even wat meer zeggen. 1 miljoen, weet je wat ik bereikt heb, chef?
Nee, ja, dat denk ik, ja, ik vind het nooit zo leuk om voor mensen te bepalen hoe ze zich moeten gedragen. Dus als mijn pa zich op die manier wil gedragen, dan moet hij het lekker doen.
Nee, oké, maar er zit natuurlijk een verschil in iets hopen. En, ik bedoel, ja,
ik zou het een beetje zelfs... Misschien zou ik het zelfs wel een beetje zonde vinden als hij zoiets zou doen. Ik vind het zo mooi dat hij zo dicht bij zichzelf blijft. Hij denkt, joh, dit is gewoon hoe ik het doe. En de groeten. En dat vind ik eigenlijk prachtig, dat iemand gewoon zijn eigen manier heeft van dingen doen. Hij zit daar op dat erf ergens in Noordoost-Groningen en doet gewoon zijn ding. En ik doe het ook. En stiekem weten we een soort non-verbaal wel dat we trots op elkaar zijn. Maar ja, het is nou niet dat ik morgen een brief kan verwachten van mijn pa, waarin hij even heel duidelijk uitlegt hoe trots hij is. Ja. Gaat ook nooit gebeuren, denk ik. En als het gebeurt, nou dan staat
het. Dan publiceer je hem op Instagram.
Nee. Nee, dan ga ik hem ergens diep wegstoppen. Zodat niemand hem kan vinden.
Dan laat je hem inlijsten. Hey, je bent natuurlijk naar Amsterdam verhuisd. Later is Nina je achterna gegaan. En ook Nina heeft nu een carrière, staat in de schijnwerpers. En zeg maar, je hebt ook nog twee broers, hè?
Ja.
Heb je wel eens op familiefeestjes, op verjaardagen, dat het eigenlijk altijd over jou en Nina gaat?
Nee.
Nee?
Nee.
Is dat goed verdeeld in jullie gezin?
Ja, in het begin wel.
Ja.
Ging het er wel wat meer over. Ja, en nu zijn ze heel eerlijk gezegd wel een beetje aan een soort van gewend. En het is ook een... Ze volgen ook niet echt alles. Dus ze hebben ook niet zo heel veel om over te praten. Kijk, als ze nou alles wisten wat we deden, ja, dan kun je 10 verjaardagen vol lullen, weet je wel.
Maar ja, goed, Nina is nu weer bezig met een kookboek. Eigen bikinilijn. Jij bioscoopfilm, weer een nieuw format, blablabla. Het is natuurlijk altijd wel veel te bespreken.
Ja.
Dat is ook gewoon. En je werk is ook zichtbaar, waardoor je... Ja, stel je voor dat je... Ik weet niet wat je broer doet. Wat doet je broer voor werk? Of je broers?
Mijn ene broer is landschapsarchitect.
Ja.
Dus die... die werkt bij een bedrijf dat als bijvoorbeeld een park gebouwd moet worden, dan maken zij een tekening.
Vet.
En andere broer heeft psychologie gestudeerd, maar die gaat uiteindelijk de boerderij overnemen.
Okay.
Dus die werkt nu bij een soort agrarisch bedrijf.
Okay.
In de tussentijd, want mijn pa is nog niet klaar. En die gaat een tiny house bouwen.
Ja?
Ja. Kijk, het zit een beetje zo. Op verjaardagen gaat het over... Op verjaardagen van mij... Of van mijn familie zitten 80% boeren, Kai. Mijn ja. Ooms, tantes, neven, nichten, allemaal boeren. Dus het gaat voornamelijk over of het boerenleven... of gewoon de situatie in de wereld in het algemeen.
Ja, ja, ja.
Maar het gaat vaak daarover. Dus, want okay. Dat zijn allemaal soort common interest.
Ja, precies.
Dus dat is een gespreksonderwerp. En dat vind ik eigenlijk wel lekker.
Ja, dat kan me voorstellen.
Niet de hele tijd daarover te gaan. Want ik zou het helemaal niet leuk vinden als ik... 2 hele drukke weken heb gehad, eindelijk een keer naar mijn ouders kan, even kan chillen en dat ik het dan weer op een verjaardag 3 uur moet hebben over wat ik allemaal doe. Ja,
nee, omdat je zo turbulent leven hebt, is het juist denk ik heel relaxed als je daar aankomt, dat het even niet over gaat. Ja. Ik merk wel eens met mijn moeder bijvoorbeeld, schat, ze is super geïnteresseerd in alles.
Ja, dat weet ik. Jouw moeder is echt een schat.
Maar die wil mij na een lange werkdag wel eens heel veel vragen stellen over. En hoe is het daar eigenlijk mee? En dat ene waar je toen over vertelde. En hoe gaat dat eigenlijk? En wanneer gaan die opnames beginnen? En er is super veel interesse, maar dan denk ik wel eens... Oh, het zou ook wel eens lekker zijn als je gewoon een kantoorbaan hebt. Dat je gewoon terugkomt en dat niemand vraagt van... Oh, ik zag dat nog voorbij komen. Of ik zag dat nog voorbij komen.
Ja, omdat er weer een van de artikel is of zo. En dat,
ja, dat je gewoon een beetje een soort van werk hebt wat een beetje anoniem is of zo. Waar mensen van denken, nou, je bent gewoon aan je werk geweest.
Ja, nou, ik denk dat wij dat een week leuk zouden
vinden. Dat is ook
en dan
zo.
Daarna worden we gek, toch?
Dat is ook zo.
dat is een romantisch beeld.
Ja.
Oh, zo lekker. Kom ik weer om 5 uur stap ik weer in mijn auto in de file. Oh, lekker.
Nou, ik zou niet zozeer het werk willen doen, maar ik kan me wel eens voorstellen dat als je zo zelf in die bubbel zit van het werk, dat ik merk dus dat het heel relaxed is. In mijn vriendengroep gaat het eigenlijk ook vrij weinig over dit werk.
Ja.
Ik heb ook een hele gevarieerde vriendengroep. Ik heb een van mijn beste vrienden is Hoefsmit. De andere is accountant bij PwC.
Ja, stop.
Die loopt in een krijtpak iedere dag. De andere zit in het vlees. De andere zit in de airconditionings. Weet je, het is iedereen doet wat anders. En als wij met z'n allen in de kroeg bij elkaar komen, dan is het... Ja, dan hebben we het over elkaar. En dan is het niet zozeer van... Kijk, vertel eens daar en daar over. Ik moet zeggen dat ik dat heel relaxed vind.
Ja.
En dat voor mij een van de redenen is waarom ik niet in Amsterdam woon. Omdat het dan constant over dat werk gaat.
Ja.
En over wat jij zegt inderdaad. Oh, die heeft zoveel views en die heeft die campagne en blabla. En ik denk dat jij dat misschien wel hebt als je teruggaat naar Groningen.
Ja, zeker. Dan kom ik gewoon in een fijne plek waar ik ineens mijn horizon verbreed, letterlijk. Ineens zie ik, oh ja, ik zat even 2 weken in deze bubbel, maar er zijn allemaal dingen omheen.
Ja.
En dat vind ik gewoon echt nice. En wij zijn nu verhuisd naar een nieuwe wijk. Allemaal vet chillen, nieuwe mensen leren kennen. Ja, die zijn ook allemaal rond de 30. De een heeft al een kind, de ander niet. Daar gaat het nooit over YouTube. Ik heb niet eens verteld wat ik doe.
Nee,
en dan ineens
heerlijk.
Kwamen ze een keer ergens achter. Zeiden, oh ja, dat ben ik. Oké, ja, is goed. En dan, oeh, is best wel veel, hè? Ja, is best veel. Oké, nou, prima. Ja, en dan is het klaar. Dus dat vind ik fantastisch. Dat vind ik echt lekker. Dus ik hou ervan om het erover te hebben. Want het is ook mijn grootste passie. Ik vind het ook lekker om het toch helemaal gewoon los te laten.
Ja.
Anders word je wel gek, jongen. Dan als je hele wereld dat is, yo, dan is het niet zo...
Lijkt me
niet
zo chill. Je moet kunnen uitzoomen af en toe.
Ja. Ja.
Wel grappig, voor de mensen die... Ik heb een uur geleden heb ik Nina Warik hier aan tafel gehad. Ik weet niet of dat eerder is uitgezonden of dat moet komen.
Dat wist ik helemaal
niet. Nee, dat wist jij ook niet. Nee, klopt.
Wat is het nou, joh?
Bizar, ze kwam die nieuwe bikinilijn laten zien.
Oh, had ze hem ook aan?
Nee, ze had hem niet aan. Ze zat naakt tegenover. Ze kijk hier, ze gaf het over. Ik heb het met Nina dan eigenlijk een uur... We hebben het wel over werk gehad, maar ook heel veel gaat het dan toch over relaties en toekomstperspectief en zo. Dus ja. We hebben al bijna een uur volgeluld. Maar ik moet toch even een paar dingen aan je vragen. Jullie zijn al 9 jaar bij elkaar inmiddels.
Ja.
Even een cliché'tje erin. Papa Calvijn, is die al een aantocht? zou het kunnen op dit moment, überhaupt?
Nou, ik hoop dat mijn zaad... dat weet ik niet.
Nee, maar of je gezegend bent, dat staat er los van. Dus, maar mochten jullie gegund zijn, want dat moeten we inderdaad... daar moeten we niet laconiek over doen.
Uh-huh.
Stel je voor dat jullie allebei gegund zijn... dat jullie kinderen kunnen krijgen. Zou het binnen jullie leven passen?
Ja, zeker.
Nu?
Jawel.
Ja?
Ik denk dat we er wel mouw aan kunnen knopen of passen... of hoe je het ook zegt.
Jij zou wel vader willen worden?
Nou, niet nu. Als het nu zou gebeuren, zou ik zeggen... yo, let's go. Kan mij het schelen.
Maar je gaat vanavond niet even extra goed mikken?
Nou, ik probeer altijd goed te mikken.
Maar je doet campagnes voor condooms. Dus, liefst, dus die heb je tot op de dag van vandaag om natuurlijk.
Ja, precies. Nee, ik heb nu niet het idee dat dit het juiste moment is of zo voor mij. Voor ons. Maar ja, als het zou gebeuren, dan zou ik... Kijk, als het 3 jaar geleden zou gebeuren, dan zou ik echt wel even in paniek raken.
Ja.
Nu zou ik ook wel een kleine paniekaanval misschien krijgen.
Ik denk dat je dat altijd krijgt.
Ja.
Toch? Als je het hoort van mijn vrouw.
Ja, dan zou ik denken, joh. Dus het komt wel ooit. Ik zou het fantastisch vinden. Ik denk dat ik ook echt een vette vader zou worden.
Ja?
Ik zou mezelf best wel... Ja, ik denk het wel. Ik heb een hoge verwachting van mezelf als vader.
Ja, dat je daar dan weer de druk op gaat leggen.
Ja.
Je eindelijk gekalmeerd bent met betrekking tot je abonnees... en dat je dan... Oh shit, ik moet de beste pa zijn. Hallo, ik ben Calvin. Ik ben de vader van deze kleine. En we gaan vandaag de boel in de fik steken.
Ja, dat
zou jij je kind op social media zetten?
Ik denk het niet.
Nee, ik ook niet.
Nee. En daar is wel een simpele reden voor, denk ik. Ik wil nooit in de positie komen waarin ik mijn kind als toevlucht ga gebruiken voor mijn carrière.
Ja.
Dus dat je op een punt komt dat je echt niet meer weet wat je moet bedenken. Dat je denkt, ik breng dit kind nog maar even weer in beeld. Oké, echt een saaie video heb ik eigenlijk. Ik doe even nog met dat kind.
Maar het gebeurt wel.
Het gebeurt en mensen moeten dat zelf allemaal bepalen, maar ik zou het...
Maar je hebt trouwens een leenkind, zie ik iedere keer.
Ja, dat is mijn strategie.
Ja, je gewoon een leenkind van een ander.
Ja, dat klopt, ja.
Nee, maar die gebruik je toch ook voor formats? Maar dat zou je nooit met je eigen kind doen?
Nee, dat zou ik nooit doen.
Oké.
Want, tenminste, dat zeg ik nu. Misschien is het later wel anders. Maar voor mijn gevoel zou ik dat nooit meer willen doen. Ook omdat ik denk... Ja, dat het... Misschien is... Ja, ik zou het gewoon een beetje simpel vinden. Als je een leuk kind hebt. Omdat, kinderen zijn fantastisch.
Maar even los van dit nog. Het feit dat je dus voor je kind bepaalt dat hij bekend wordt... en dat er allemaal beelden van hem te zien zijn... en je weet dat verdwijnt in de grochten van het web.
Ja.
Gaat er nooit meer af. Je kan het misschien wel verwijderen, maar veel blijft toch ergens hangen. Ik vind het vrij heftig als je een kind van 4 of 5 hebt... die dan misschien een keer wat doet of een keer huilt... of weet ik wat, dat gefilmd wordt. En zo'n kind wordt ook een keer 10... en dan staan die beelden van hem of haar online. En dat heeft dan hebben zijn ouders dan bepaald. Ik vind dat heel zielig. Ik vind dat een kind dat zelf moet bepalen.
Nou, ik ben wel benieuwd. Kijk, daarom wacht ik misschien ook wel even met kinderen.
Ja.
Er komt natuurlijk ergens in de komende 5 jaar... een keer een kind, wat dan 15 wordt... wat publiekelijk zegt... ja, luister, ik vond het helemaal niet nice dat mijn ouders dat deden.
Nee, die moet nog komen.
Ja, die is er nog niet geweest.
Nee.
Maar dat gaat ongetwijfeld een keer gebeuren. Dus dan ben ik wel benieuwd wat er dan gebeurt.
Zullen wij gewoon even afwachten?
Ja.
Want hetzelfde dat zegt zo'n kind. Zo, dit was zo top. Ik heb zo'n top leven daardoor.
Want iedereen nu.nl staat vol met kinderen die het geweldig vonden.
Ja.
Dat ze vroeger in de spotlight stonden. Dan heb je een soort casus of zo, weet je wel. Waarvan je dan kan denken, dat ging zo bij die.
Ja.
Maar tot nu toe is dat nog nooit gebeurd. Maar wat ik wel weet, is dat kids die jong zijn begonnen met YouTube... op een gegeven moment in de puberteit komen, bijvoorbeeld. Ja, en dan...
Balen van de dingen die online staan.
Ja, want het is toch het verschil tussen 10 en 15 is mega.
Ja, ja, ja.
In je hoofd.
Ja.
Op zich boeit het de wereld eigenlijk. Maar je hebt ook nog niet echt een beeld van waar het nou in de wereld precies om draait. Je denkt dat alles is wat het is. Je zit op school. Mensen kijken daar voor de grap filmpjes van toen je 10 was. Kijk, je was 10. Dan denk je, heftig, waarom heb ik dat gedaan? Dus ik wacht gewoon even, joh.
Ja.
Wacht gewoon tot een keer een kind zegt... Ik vond het helemaal niet leuk.
Nee, ik zou dat ook wel... Dus ik vind dat ook gewoon zo privé... en je moet een kind daar wel tegen beschermen, denk ik. Nina had nog een vraag en dan sluit hem af. Iets met trouwen of zo, wanneer je dat precies ging doen... en hoe het dan allemaal...
Wat is dat, trouwen?
Trouwen, ja, dat is iets dat je... dan geef je een ring, blijkbaar.
Oh, nee, ik heb er nog nooit van gehoord.
Doe je kokring af en die geef je dan.
Ja, heb je die altijd om?
Standaard.
Ja?
Ja, waarvoor denk je dat ik zo rood ben aangelopen of zo? Bloed stijgt naar mijn hoofd.
Nee, ik zou trouwen zou ik ook wel chill vinden.
Maar die vraag krijg je heel vaak. Hè?
Ja, en ik ga ook ooit wel een aanzoek doen.
Oké.
Okay. Wanneer en hoe, ik heb geen idee.
Nina, meer krijg ik er niet uit. Ik heb het geprobeerd. Dus ja, ik vind het ook zo slap. Ik denk dat je die vraag 300 keer per dag krijgt. We zitten op een uur. Kelvin, mag ik jou vriendelijk bedanken voor je openhartigheid? Ik vond het een fijn gesprek. En heb je nog iets wat je... Komt er nog een show aan? Komt er nog een format aan? Een boek, een bioscoopfilm? Wat wil je promoten?
Be safe. Stay healthy. Het maakt me allemaal niks meer uit.
Oké. Okay. Het boeit hem allemaal gereed. Je hoeft dus ook niet te kijken. Hij heeft gezegd 700.000 views. Maak hem gereed uit. Bij deze podcast geldt dat wel. Hè? Wij zijn altijd nog heel erg blij. Nee.
Ja, mij boeit niks meer.
Kom maar naar deze podcast. Bedankt voor het kijken en luisteren. En Kelvin, nogmaals bedankt, man.
Ja, jij bedankt. Hopelijk was het enigszins leuk.
Zeker. Ik denk dat het heel interessant was. Voor dove mensen. Later. Doei doei.
Vind jij dat jouw merk het verdient om in het volgende rijtje Tony Media adverteerders te staan? Bol.com, Google, HelloFresh, Samsung, Coca-Cola, Land Rover. Dat kan, zolang je maar betaalt. Mail naar adverteren@tonymedia.nl.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.